En dan zijn we direct bij het bestemmingsplan Martinuskerk Gent. Waarvoor ik heel graag mevrouw Van der Hoeven en de heer Hendricks zou willen uitnodigen. Want die gaan daar een presentatie over verzorgen. Portefeuillehouder is de heer Sluiter. Niet. Portefeuillehouder is mevrouw Witjes. Onder verontschuldiging. Ik dacht, het is een bestemmingsplan. Dat zal vast de heer Sluiter zijn. Maar het blijkt mevrouw Witjes. Dus dan kunnen we in ieder geval constateren, collega's, dat het vlot en goed zal worden afgewikkeld als er nog politieke vragen aan de orde zijn. Welkom. Goed, als u van alle commotie bekomen bent, dan stel ik voor om te beginnen met de presentatie. Ik geef daarvoor de heer Hendricks graag het woord.
Bedankt, voorzitter. Aan de orde is de vaststelling van het bestemmingsplan kerklocatie Nijmeegse straat 2 in Gent, zoals het officieel heet. Maar het gaat natuurlijk over de herbestemmingen van de Martinuskerken in Gent. U ziet op de eerste sheet al een voorproefje van hoe het kan gaan worden, waarover later meer. Wellicht ten overvloede even de lichting van de kerk in het dorp. Centrale plek uiteraard, vanuit alle invalshoeken goed te zien, een prominente plek. Die het verdient om ook een prominente plek te blijven. En daar is rekening mee gehouden in de plannen zoals u zo dadelijk zult zien. Even een stukje historie. Wat is er tot nu toe gebeurd? Uiteraard heel wat. Maar de belangrijkste hoogtepunten zijn dat in juni in 2016 heeft BMW ingestemd met het stedenbouwkundig plan zoals het toen voorlag. Toen zijn we dat verder gaan uitwerken en toen bleek dat er een exploitatietekort op het plan zat. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je een bestaand gebouw gaat herontwikkelen. En dat is een vrij kostbare zaak over het algemeen. Want een van de uitgangspunten was, zoals ook daaronder staat, dat onder andere het front en de achterzijde behouden gaan blijven. Nou, dat betekent een vrij kostbare aangelegenheid. Zoals ik al zei, een exploitatietekort. En toen zijn we gaan praten met de provincie. Of dit project in aanmerking zou kunnen komen voor steengoed benutten. Nou, dat was het geval. Een van de voorwaarden van de steengoed benutten subsidie is dat er een exploitatietekort was. Nou ja, dat was aanwezig. En dat de gemeente wat geld bijlegt in cofinanciering. Nou, dat is ook gebeurd, want de gemeenteraad heeft in november 2017 3 ton beschikbaar gesteld uit de reserve inzet woningbouw. Oftewel de dekkergelden, zoals dat heet. En GS hebben de subsidie steengoedbenutten verleend en met een bedrag van 475.000 euro. En een van de voorwaarden is dat het project 3 jaar na de subsidieverlening moet worden afgerond. Dat is in dit geval in 30 december 2020. Bij het plan, de stedenbouwkundige uitgangspunten, waren een aantal zaken van belang. Zoals ik net al zei, behoud van de waardevolle elementen van het gebouw, met name het front en de achterzijde, de sacristie. Het middengedeelte wordt gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. Waar in het begin van het plan nogal commotie over was, was de Banneukapel aan de Schoolstraat. Die blijft behouden. Aanvankelijk was er wat verwarring van of die zou moeten verdwijnen, maar dat is niet het geval. Die blijft ook buiten het plan, dus die kapel die blijft aan de Schoolstraat blijft behouden. En het voormalig grafveld dat ook binnen het plan betrokken is, heeft een groen kader, een bomenrij. Of eigenlijk is het een uit de kluiten gewassen, niet onderhouden haag. Maar het is inmiddels uitgegroeid tot een bomenrij. Maar in ieder geval dat groene kader is van belang om dat ook te handhaven. Met die uitgangspunten zijn we en Hendricks Bouw uit Os aan de gang gegaan. En daar kwam het volgende programma uit rollen. 22 appartementen in het voormalig middenschip. Zoals ik al zei, wordt dat gesloopt en daar komen 22 appartementen. Het priesterkoor, dat is het eerste deel, zeg maar, het front. Daar komen 2 woningen. En op de voormalige begraafplaats, daar komen 12 grondgebonden woningen, patio-woningen. Hoe ziet het eruit, het inrichtingsplan, de plattegrond, zo te zeggen? Nou, aan de achterkant ziet u de 12 patio-woningen, die omsloten worden door dat groene kader. Dat is dus het voormalige kerkhof. Aan de voorkant ziet u de appartementencomplex gebouwd tussen de 2 elementen die behouden blijven. De ontsluiting gaat via de Batouwenstraat. Er gaat een weg naar de patio-woningen. En er worden parkeerplaatsen aangelegd, uiteraard binnen de parkeernorm, waarmee voldaan aan de parkeernorm uit de nota parkeernormen van de gemeente. Waarbij ook rekening is gehouden met de aanwezigheid van de scholen uiteraard. Er wordt, zoals u ziet, veel ruimte voor groen. Dat wordt straks ook in het bestemmingsplan als zodanig opgenomen. En wandel- en fietspaden, inclusief inderdaad parkeergelegenheid. Wat er buiten blijft, daarboven ziet u dat het hoekje, dat is die Banneukapel. En aan de rechterzijde is een deel, dat is het privé terreintje van de parochie. Dat blijft ook buiten dit plan. Hoe gaat het eruit zien? Nou, de eerste foto hebben we net al even gezien. Je kunt duidelijk zien dat het front en de sacristie behouden blijven. En daar in het midden dat er appartementen worden gebouwd. Ik moet even zeggen, de omgeving, dat kan nog iets veranderen. Maar dit geeft een globale impressie. Het plaatje aan de rechterkant daarvan wordt meer ingezoomd op de appartementen die daar gebouwd gaan worden. Links ziet u de appartementen. Dat is een soort atrium met een binnentuin. Dus dat is het. We kijken nu naar de achterkant van van de kerk. En het plaatje rechtsonder, zijn de patio-woningen, impressie daarvan, die op het voormalig grafveld komen, de 12 patio-woningen. Zoals ik al zei, nu ligt voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Dit is de verbeelding van het vaststellen van het bestemmingsplan, daar gaat het nu over. Wil jij er nog iets over zeggen?
Nou ja, zoals je kunt zien, geel, dat zijn de plekken waar de woningen komen. Geel is de plekken waar de woningen komen, daarboven in de patio-woningen. En daar in het zuiden, dat zijn dat appartementengebouw met daar het voorfront wat ook behouden blijft. En daar in het midden, dat vierkantje, dat zijn die voormalige priesterkoor. Verder is er een groenbestemming, ook die omzoming van het voormalige kerkhof en aan de Nijmeegse straat. En verder hebben we nog een verkeer- en verblijfsbestemming voor de wegen en de parkeerplaatsen.
Ja, dit was heel in het kort het plan en de impressie van hoe de bebouwing eruit kan gaan zien. Vragen, eventueel.
Ja. Mevrouw Wagenaar, mag dat even in de microfoon doen?
Een knopje wat erop zit, bovenop.
Ja, hij doet het, ja. Dus er staan een heel aantal bomen, blijven al die bomen staan.
Dat is wel het streven, maar er is een onderzoek uitgevoerd en het blijkt dat een aantal bomen heel slecht zijn, zelfs gevaarlijk. Dus er worden er ook wel een aantal gekapt, maar wel met een herplantplicht. Want zoals ik al zei, het uitgangspunt is wel dat het groene kader bewaard blijft. Maar het kan helaas niet met alle bestaande bomen, want zoals ik in het begin ook al zei, is het eigenlijk een uit de kluiten gelopen haag, zeg maar.
Ja.
En dat kun je ook zien aan de bomen zelf. Die hebben ergens een soort knik. En dat is vaak niet al te veilig, om het zo maar te zeggen. Dus er is goed gekeken wat er kan blijven staan. Dat was het uitgangspunt. Maar dat kon lang niet voor alle bomen, was dat het geval. Dus die worden gekapt. Maar er komt wel groen voor in de plaats. Er komen bomen terug.
Maar omdat de geruchten gingen, werd verteld van ze gingen allemaal weg. Maar
nee, niet allemaal, niet allemaal. Wel een aantal. Ik weet uit mijn hoofd even niet hoeveel. Maar dat had gewoon zijn redenen. En nogmaals, komt groen voor in de plaats terug.
Mevrouw Duijf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag gaat over het witte gebouw hieronder. De herberg, daar wordt ook, gaat ook een bouwplan komen. In hoeverre wordt er met elkaar samengewerkt? En hoe zit het met de parkeerplaatsen? Want daar is wel wat zorg over her en der.
Over het parkeren kunnen we nog wel even iets laten zien. Dan moet ik even een andere sheet tevoorschijn toveren die er ook in zit. Maar in principe is daar geen rekening mee gehouden. In die zin dat de situatie alleen maar gunstiger wordt. Want op dit moment is het was een horecagelegenheid natuurlijk, waar ook wat met veel verkeersaantrekkende beweging ooit. Maar het wordt nu een appartementencomplex die voorziet in verkeer op eigen terrein. Dus daar hoef je dan verder geen rekening mee te houden in dit plan.
Ja, maar er zijn toch dank u wel. Er zijn toch ook bezoekers. En u zegt, eerder was het een horecagelegenheid. Ja, eerder was het een kerk. En toen kwamen er ook heel veel mensen met de auto naar de kerk. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo'n heel goede vergelijking.
Nou, ik kan u dadelijk even wat laten zien over de parkeernormering van dit plan. Zoals ik zei, daar is ook rekening gehouden met de scholen bijvoorbeeld. Maar het is altijd zo, bij de nota parkeernormen wordt niet alleen gekeken naar het parkeren wat de bebouwing zelf genereert, maar ook naar bezoekersparkeren. Dus in het geval van dat witte gebouw waar u op duidt, daar wordt niet alleen gekeken naar de parkeerbehoeften van de appartementen zelf die het oproept, maar ook naar bezoekersparkeren. En het is in elk plan is het de bedoeling dat elk plan in principe zijn eigen broek ophoudt wat dat betreft.
Stel voor dat even die sheet erbij komt. Dat geeft misschien nog wat helderheid.
Ja, dit zijn een aantal. Ja, deze tabellen gaan in op de parkeerbehoeften. Er is gekeken op basis van de nota parkeernormen hoeveel behoefte er is aan parkeerplaatsen op basis van het plan. Hè. Dus de woningen die in de kerk worden gerealiseerd. En dat is in totaal zijn dat 63 parkeerplaatsen. Dat heeft te maken met de soorten woningen, duur, midden en goedkoop, die hebben elk een andere norm. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je in totaal op 63 parkeerplaatsen die dit plan genereert. Als we naar het plan zelf kijken, de vorige sheet, de inrichtingsplan, maar er worden 57 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Maar daarbij ook worden de parkeerplaatsen bij de patiowoningen zelf, die hebben een oprit. Die mag je niet voor 100% meetellen, maar die hebben volgens de norm voor 9 meegeteld. Dus in feite worden er 66 parkeerplaatsen gerealiseerd. En dan zitten we een beetje aan de zuinige kant, zeg maar, omdat bij die patiowoningen, daar kun je eigenlijk op elke oprit kun je daar wel een auto zetten. Maar we zijn gewoon uitgegaan van de parkeernorm. Dus wij realiseren 66 plaatsen in het plan, terwijl er volgens de normering 63 zouden moeten zijn. Dus in die zin voldoe je eraan. Nu hebben we ook gekeken wat er gebeurt gedurende de dag, want de parkeerbehoefte is niet altijd even groot, uiteraard. Die tweede tabel, en daarin ziet u dat er verschillen zijn in ochtend, middag en avond van wat betreft parkeerbehoeften. En als we bijvoorbeeld naar de ochtend kijken, dan staat daar dat er 28 parkeerplaatsen volgens de CROW-norm. Dat zijn de gangbare nationale normen waar iedereen aan voldoet, zeg maar, op verkeersgebied. Dan zijn er 28 parkeerplaatsen nodig. En er zijn er 57, dus dat betekent, en dan laten we die van die patiowoningen nog even buiten beschouwen. Dus dat betekent dat je in de ochtend een restcapaciteit hebt van 29 plaatsen. Die heb je over, om het zo maar te zeggen. Nou, kijk je bijvoorbeeld naar de middag, bijna hetzelfde verhaal. Dan blijkt dat je 29 plaatsen nodig hebt, er zijn er 57. Dus dan hou je restcapaciteit van 28 over. 'S Avonds is het een ander verhaal, want dan is iedereen thuis uiteraard. En dan zie je dat er raadsleden niet.
Ik ben nooit thuis.
Maar dan heb je nog een klein beetje overcapaciteit. Nou, dus in die zin zou je zeggen dat voldoet allemaal. Maar we hebben ook gekeken naar de scholen die daar zijn. Want je hebt natuurlijk de Vonkenmorgen en Tichelaar. En als we kijken naar dat is de laatste tabel. Als je kijkt naar de normering, want de scholen die hebben ook te maken met bepaalde parkeerbehoeften. Dan is het zo dat in de ochtend, als we even naar de laatste tabel kijken, de minimale parkeerbehoefte is voor die twee scholen 25 parkeerplaatsen. Als je naar die tabel daarboven kijkt, dan zie je dat de restcapaciteit die was 29 gedurende de ochtend. Dus dat betekent dat je een kleine overcapaciteit hebt in de ochtend. Dat geldt ook voor de middag, 's avonds niet. Dan heb ik het over de minimale parkeerbehoefte. De maximale parkeerbehoefte, dat is 30. Dus het zal er ergens tussenin zitten. Als je kijkt naar de maximale parkeerbehoeftes, dan heb je op een heel klein tekort. Maar het is zo dat wij tellingen hebben verricht bij de scholen. En die tekorten, dat doet zich gedurende een dag voor, gedurende enkele minuten. Want dat is wanneer de leerlingen gehaald en gebracht worden. Dus dat is. Dus als er al een klein tekort is, is het echt heel erg. Dat duurt echt heel erg kort. Dus wij concluderen dat eigenlijk dat je qua parkeernormen zitten we goed in de norm.
Maar even.
Mijn vraag was eigenlijk ook in hoeverre het samen met de herberg werd opgepikt. Want dat is natuurlijk straks het volgende stuk van parkeergelegenheid. En de veiligheid ook voor de kinderen rondom het schoolgaan. Want dat is nu niet een veilige plek.
Klopt. We hebben bij de herinrichting van het gebied daar ook rekening mee gehouden met veilige fietsroutes. Het is ook zo dat de Nijmeegse straat heringericht gaat worden. En dan wordt daar ook rekening mee gehouden. Maar we hebben nu bij de herinrichting van het gebied zelf al goed gekeken dat er zo min mogelijk conflict situaties zijn met name de fietsende jeugd, zeg maar, met parkeren enzovoort.
Oké. Okay. Ja. We hebben nog een andere vraag, voorzitter. Ik zag dat er 3 ton van de dekkengelden gebruikt werden. Ik heb eerder altijd begrepen dat dat soort geld vooral was voor speciale doelgroepen. Bijvoorbeeld voor ouderen of voor huisvesting van sociale woningbouw of voor woonstichtingen. Is dat een verkeerde opvatting van mij?
Ja, dat is niet altijd het geval. Het is wel zo dat die 3 ton aan dekkengelden, die vloeien ook wel weer terug naar de gemeente. Want de gemeente, we hebben ook gekeken hoe het zit. Hè. Mag de gemeente, want het wordt ontwikkeld door een particuliere ontwikkelaar. Kunnen we daar zomaar ook geld in stoppen? Dat kan. We hebben daar onderzoeken naar. Ja, maar goed, het geld dat wij erin investeren is vooral in de openbare ruimte. En dat komt aan ons toe. Straks gaat de ontwikkelaar dat voor een symbolisch bedrag weer aan ons overdragen. Dus de hele herrichting van de openbare ruimte, parkeerplaatsen, et cetera. Je kunt in feite zeggen dat we dat dan weer terugkrijgen. Of ja, dat krijgen we ook terug.
Dus dat gaat extra mooi worden vanwege dit geld?
Nou, niet extra mooi, maar functioneel, maar toch, okay. Toch mooi.
Nee, ben ik gerustgesteld. Dank u wel.
Zijn er over dit onderwerp nog meer vragen aan de orde op dit moment? Niet, dan wil ik de heer Hendricks en mevrouw... Oh. Mevrouw Duijf.
Ja, ik zei net tegen Inge van... zijn er de bewoners in de omgeving geïnformeerd? Want ik heb het zelf niet gezien in het krantje, maar misschien heb ik eroverheen gelezen.
Ja, er zijn een aantal informatieavonden geweest. Het is zelfs zo dat van de zomer al de ontwikkelaar de verkoop heeft gestart. Een grote bijeenkomst op een zaterdag. En er was overigens heel veel belangstelling. Alle patiowoningen zijn bijvoorbeeld al verkocht en de merendeel van de appartementen. En in dit traject is vooral, er zijn een aantal informatiebijeenkomsten geweest. En de ontwikkelaar heeft ook zelf nog contact met een aantal mensen.
Het zijn allemaal koopappartementen, hè, geloof
ja.
ik.
Ja.
Dat is wel jammer. Oké, dank u wel.
Goed, met die vrolijke constatering sluiten we dit onderwerp af. Onder hartelijke dank aan mevrouw Van der Hoeven en de heer Hendricks voor hun presentatie.